Radio.
Een podcastreeks van de jeugddiensten Zottegem en Oosterzeelen.
Max, Lena en ik zitten 6 keer rond de tafel met verschillende jongeren en iemand uit het werkveld.
Om te praten over wat de jeugd vandaag wakker houdt.
Maar hoe denkt de passant in de straat daar nu juist over?
Ik weet niet of jullie een podcast kennen.
Dat is een gezaag op de radio.
Vinden jullie dat seksualiteit vandaag de dag voldoende besproken wordt?
Te veel, vind ik.
Ja.
Zijn er ook gevaren aan sociale media?
Ja, ik denk als je toch telkens 2 keer over nadenkt of als je de oma-regel gebruikt, van als je niet op de oma-schouw mag staan, dat je het dan beter niet post.
Joints en zo, dat heeft altijd wel bestaan. Hè? Ik ben daar nooit aan geweest.
Proficiat. Aan wat denken jullie als ik het woord identiteit zeg?
Aan een kaart, een identiteitskaart.
Wat betekent het begrip diversiteit voor jou?
Diversiteit is alles wat verschillend is, hè, ja.
En als ik u nu zou vragen hoe dat het met u is, wat zou je antwoorden?
Ça va, kan natuurlijk altijd beter, maar ik zit goed aan mijn verhaal.
Een te is nooit goed, hè. Alleen tevreden. Hè.
Diversiteit. In deze 6e en laatste aflevering van Radio Jong praten we over het thema diversiteit. En aangezien diversiteit een gigantisch breed begrip is en eigenlijk iedereen anders is, laten we in deze aflevering een heleboel jongeren aan het woord. Daarom is deze aflevering ook iets langer dan de andere. Want alle vormen van diversiteit verdienen het om onder de aandacht te komen.
Wat betekent het begrip diversiteit voor jou?
Als student gender en diversiteit veel.
Anders zijn en ook ruimte innemen in de anders zijn.
Dus ik zou zeggen, diversiteit betekent vooral hoeveel kansen er zijn in de maatschappij tot samenwerken, tot meer verbinding vinden op alle verschillende assen van iemand hun identiteit.
Ik weet niet gewoon hoe mensen anders zijn en zo.
Een samenleving waar je alle culturen hebt. Bijvoorbeeld, ja, voor mij is dat, als ik aan diversiteit denk, denk ik Dofies aan Brussel.
Wat betekent het begrip diversiteit voor jou?
Verschillende mensen, qua uiterlijk, maar ook qua innerlijk.
Het eerste waar ik aan denk is verschillend, maar direct hier wil ik aan toevoegen ook gelijkwaardig.
Dat kan heel breed zijn, dat kan heel nauw opgevat worden. De meeste mensen vatten het heel nauw op, op basis van kleur. Allee, dat is zo het eerste wat je nu opkomt als je aan diversiteit denkt, maar het is veel breder.
Dietmar. Hij, hem, zijn.
Ja, ik ben Dietmar. Ik ben student radio. En ik ben ook blind. Ik ben ook blind geboren.
Dietmar is 24 en blind geboren. Ongeveer 2 op de 100 mensen in België heeft een visuele beperking. En 1 op de 1000 mensen in België is volledig blind. In ons land leven er dus 200.000 slechtzienden en 10.000 blinden. Vele daarvan krijgen wel pas op latere leeftijd te maken met visuele beperkingen. Want ongeveer 85% van hen is ouder dan 50.
Goh, ja, natuurlijk lezen op alles wat op straat of in de stations of zo staat. Daar lees ik natuurlijk niet. Maar ik heb ook weer geluk dat ik in de voor mij toch juiste tijd ben opgegroeid waarin alles digitaal is. Of toch heel veel. En mijn gsm leest wel van alles voor. Dus treinuren kun je ook opzoeken via je gsm.
Heb je daar vaak problemen mee gehad?
Je bent wel afhankelijk van een gsm natuurlijk, dus als die uitvalt, heb ik daar wel problemen mee. Ja, dan is het al moeilijk om mijn weg ergens te vinden. Ik vertrouw daar ook wel heel veel op, maar ja, natuurlijk, je past je daar wel aan, maar ik ben heel erg gesteld op mijn vrijheid en ik ben ook wel blij dat ik die kan nemen met mijn gsm. Ik ben enorm, ik vind dat een van de belangrijkste dingen in mijn leven, vrijheid. Ik pres me er ook wel altijd gelukkig mee dat ik dat kan nemen, die vrijheid. Gaan en staan waar ik wil. Natuurlijk moet ik wel rekening houden met andere mensen, maar het is toch wel, ja, ik vind het belangrijk voor mijzelf toch om zo onafhankelijk mogelijk te zijn. Er zijn natuurlijk wel mensen die graag misbruik maken van het feit dat ik blind ben. Dus ben ik bijvoorbeeld een makkelijke prooi voor diefstal. Ja, bijvoorbeeld een keer bij de bushalte dat ik de bus komt eraan, ik stap op en doe ondertussen mijn rugzak aan. Ik ben daar redelijk nonchalant in, maar toch. Ik doe die aan en terwijl ik die aan probeer te doen, wordt die van mijn rug getrokken en meegenomen. Het zijn van die, ja, het zijn dingen die gebeuren en ja, heel verslagen gewoon, maar niet, ik word daar niet heel kwaad van. Ik ben te veel bezig met hoe ga ik hier weg? Wat is de volgende stap die ik moet doen? Meer dan ik bezig was met die rugzak. Bijvoorbeeld, nu ben ik wel meer kwaad op die mens. Ik denk ook nog vaak aan... Want die heeft ook nog tegen mij gesproken. Want we zaten samen te wachten op de bus eigenlijk. Dus ik heb er nog eventjes mee kunnen socializen voordat hij mijn spullen meenam. Nu ben ik dat... alleen, nu zit dat wel iets wranger of zo. Maar dat kwam pas weken of misschien zelfs maanden daarna.
Hoe verliep je schooltraject dan juist?
In het begin moest ik me daar weinig van aantrekken. De start van mijn schooltraject was... ja, ik was gewoon een zorgeloze kleuter en mijn ouders regelden dat wel. Natuurlijk, om te lezen en schrijven moest ik braille leren. Nu, eerder door mijn karakter dan door mijn zicht, was ik geen voorbeeldige student. Maar dat ging allemaal wel in de lagere school. Voor meetkunde bijvoorbeeld kreeg ik dan wel zo relieffiguren om dat duidelijk te maken. Want wat de leerkracht op bord schrijft, kon ik niet lezen. Qua spelling had ik wel moeite om gewoon... ik moet echt al heel bewust een brailleboek vastpakken om iets te lezen. En daar de juiste spelling uit te halen. Dus voor spelling heb ik wel altijd een achterstand gehad. En dan ja, in het middelbaar heb ik het een beetje helemaal laten hangen. Dat kwam ook wel langs twee kanten, want mijn klastitulaarsen raadden mij bijvoorbeeld aan om houtbewerking te gaan doen. Ik dacht nu van, er is veel dat ik kan gaan doen, maar houtbewerking met mijn zicht gaat toch geen goed idee zijn. Als jullie zo'n beetje raar gaan doen, dan hoeft het voor mij ook niet. Dat maakte mij ook niet zoveel uit. Het is uiteindelijk goed gekomen. Ik heb mijn middelbaar af kunnen maken.
Welke invloed hadden je ouders in die opvoeding?
Ja, je hebt daar twee groepen ouders in. En de grootste groep is van in de school, speciaal voor blinden of slechtzienden, leren ze, weten ze hoe dat ze daarmee om moeten gaan. Die zijn er gespecialiseerd in, dus dat werkt wel. Mijn ouders waren eerder van het ontkennende type en zeiden van, niet iedereen in de wereld is ook blind, je gaat daar toch mee moeten leren omgaan. Dus dat kun je maar beter gewoon van jongs af aan leren dat de meeste mensen wel zien.
Vaak hebben mensen toch pas door dat iemand blind is door een stok of door een zonnebril of zo. Ja. Maar hoe maak je dat duidelijk wanneer je die attributen niet bij de hand hebt?
Sommige mensen hebben wel direct door dat ik blind ben. Anderen denken dat ik onder de drugs of zo zit. maar niemand gaat dat vragen. En ik benoem dat niet altijd direct. Omdat ik zelf niet goed weet hoe ik dat moet benoemen. Ik kan niet zo naar iedereen stappen van... hallo, ik ben blind. Tof. Langs de andere kant is het wel veel gemakkelijker als mensen het weten, omdat ze dan juist reageren. Mensen durven dat gewoon op zich niet goed te vragen. Ik heb daar zelf niks op tegen. Maar mensen zijn er altijd van zichzelf terughoudend in.
En levert dat soms ook ongemakkelijke taferelen op?
Dat hangt er vanaf. Ook bijvoorbeeld bij een begroeting steken vaak mensen hun hand uit en dat weet ik dan niet. En dat leidt soms wel tot ongemakkelijke taferelen. Ik ben op zich al ongemakkelijk, maar dat maakt het wel nog wat erger.
Emma, zij haar.
Wat ik vooral heb geleerd in de opleiding is dat verschil gezien moet worden als een bron van creativiteit en van kracht in plaats van echt dat verschil denken en altijd maar gaan opdelen en hokjes denken.
Dit is Emma. 23 lentes jong en student gender en diversiteit.
Op welke manier ben je anders dan anderen?
Ik denk... ik vind anders zijn echt belangrijk. Ik ga er ook naar op zoek. Ik heet Emma en mijn Instagram-handle is nog een Emma. Ik denk echt, omdat ik zo'n doorsnee naam heb, dat ik heb geleerd om op zoek te gaan naar niet doorsnee zijn... Wat dat niet maakt, dat als ik echt anders ben dan anderen, vind ik ook wel beangstigend. Bijvoorbeeld als het gaat over seksualiteit of genderexpressie. Om dat zo wat toe te geven aan de wereld, van ik ben trouwens wel anders. Ik denk vrouwelijkheid vind ik een heel moeilijke. Omdat ik voel mij 100% vrouw. En ik heb vaak het idee dat andere mensen mij niet als 100% vrouw zien. Hetzelfde met ook door biseksueel te zijn, heb ik het gevoel dat dat niet vrouwelijk genoeg is. Alsof dat ik zo'n stukje mis. Bijvoorbeeld, alle meisjes rond mij zijn dan veel kleiner dan mij en veel rozer en liever en stiller. En dat kan mij wel raken in hoe andere mensen denken dat ik vrouwelijk zou moeten zijn. Op kerstmis bij mijn ouders had ik bijna mijn mond voorbij gepraat over niet hetero zijn. En dan ben ik even wel 20 minuten stil geweest. Het gaat dan snel genoeg over iets anders. En als iedereen terug geïnvesteerd is in een ander onderwerp, dan kan ik terug deelnemen. Ik vind dat dat heel eenzaam kan zijn. Op het moment dat ik het gevoel heb van oei, ik ben hier alleen in deze opinie of in hoe ik eruit zie of mijn seksualiteit, dan is er altijd zo één persoon met wie ik even oogcontact kan maken die mij het gevoel geeft van nee, het is oké, je zit hier wel op je plaats. Ik denk dat dat heel belangrijk is die verbondenheid. Ook al is dat een zotgoeie vriend die wel hetero is, ik weet gewoon dat die persoon mij aanvaardt voor wie ik ben en dan maakt het mij veel minder uit wat de rest denkt. Nog niet niks. Ik wou dat ik kon zeggen, dan maakt het mij niks uit, maar minder.
Welk taboe heerst er vandaag in onze samenleving waar je je mateloos aan kan storen, als in dagelijks?
Waar ik onmiddellijk aan denk, is taboe rond mentale gezondheid en vooral rond hulp zoeken over mentale gezondheid. Ook iets dat ik bijvoorbeeld niet toegeef aan mijn ouders, is dat ik naar een psycholoog ga, omdat dat voor hun zou betekenen dat zij gefaald zijn als ouder of dat ik zot ben. En ook gewoon, weet je wel, mama heeft een vriendin die depressief is en ze vertelt mij dat dan zo afluisterend. Ze is depressief. Ze pakt antidepressiva. En dan praat ze terug luid op verder. Maar dat zijn zo dingen die nog niet luid op uitgesproken mogen worden, dat mensen effectief kampen met mentale gezondheidsproblemen. En mijn ouders zijn daar zeker niet extreem in. Ze zijn daar de gemiddelde in. Naar een psycholoog gaan is niet alleen normaal, het is positief. Ik heb zelf ook veel trots in dingen, dus ook veel schaamte in dingen. Ik denk dat die twee altijd hand in hand gaan. Ik vind seksualiteit heel moeilijk om over te praten. Dat zijn echt gewoon seksuele handelingen. En ik heb in de maatschappij geleerd dat het wel oké is om te praten over seks met mannen. Dat vind ik allemaal gemakkelijk. Als ik seks heb gehad met een gast, ben ik gewoon zo... Ah, haha, penis en vagina seks. En als het andere dingen zijn, masturberen of seks met vrouwen, vind ik zo moeilijk om over te praten. Ik vind dat altijd een beetje schaamtelijk. Terwijl, dat is super dwaas, want dat is logisch dat ik dat doe, aangezien ik bi ben en gewoon seksueel actief. En toch vind ik dat heel moeilijk om daar gesprekken over te hebben. Als ik niet het gevoel heb dat die andere persoon er net iets opener over is dan ik. Maar als ik het gevoel heb dat ik de meest opener rond tafel ben, daar word ik ongelooflijk beschaamd van.
Hoe doorbreken we taboes? Wat zijn daar manieren voor?
Ik denk dat het heel makkelijk is, hè? Gewoon praten. Gewoon durven praten. En dat is ook het allermoeilijkste. Want het is wat ik net zeg, als er één iemand rond tafel begint over iets waar taboesfeer rondhangt en de rest reageert daar positief op, is er onmiddellijk een gesprek geopend, want iedereen heeft daar iets over te zeggen. Als het gesprek niet wordt aangehaald, zit iedereen kan letterlijk met hetzelfde gedacht zitten van damn, ik zou eigenlijk eens willen praten over dat ik mij depressief voel, over dat ik masturbeer, over dat ik twijfel aan mijn geaardheid. Maar als niemand erover begint, wordt er gewoon niet over gesproken. En dat is hoe dat in stand blijft ook.
Is er iets dat je graag wel had geleerd van je ouders?
Oh, veel. Ik denk, mijn ouders zijn grappige mensen, zijn slimme mensen, zijn heel harde werkers, maar geen emotionele mensen. We hadden thuis, hadden wij blij zijn of kwaad zijn. Of er niet zijn. En dat zijn dingen waar ik zelf ook nu zo vaak naar teruggrijp. Als er iets tegen zit, vind ik dat heel moeilijk om iets anders te voelen dan kwaad. Ik heb echt heel hard moeten werken aan constructief dingen voelen die niet positief zijn. En ik wou dat ik iets anders had geleerd als ik jong was.
Amal. Zij haar.
Ik ben een jonge vrouw van 25. Ik woon in Jette. Ik ben opgegroeid met twee culturen. Ik ben beide nationaliteiten, dus dat is België en Marokko. In België ben ik dan die Marokkaanse Belg. In Marokko ben ik ook een Marokkaanse Belg, dus daar ben ik eigenlijk ook niet echt thuis.
Ongeveer een derde van iedereen die in België woont is van buitenlandse herkomst of heeft de buitenlandse nationaliteit. 12,4% van al wie in België woont heeft een buitenlandse nationaliteit en 19,7% is Belg met een buitenlandse achtergrond. De meest frequente herkomstnationaliteit in België op 1 januari 2020 was Marokkaans. De Italianen, Fransen, Nederlanders en Turken vervolledigen de top 5.
Ik ben niet echt moslim, ik ben niet echt praktiserend, gaan we zeggen. En ook bijvoorbeeld dat ik uitga en dat ik drink en al dat gedoe, is dat dan mijn Marokkaanse moslimkant dat ik dan vergeet of zo. Dus dan is dat van oei oei. Ik zit op café met mijn schuldgevoel. Maar ik heb altijd in mijn achterkop van... Oh, ik zou dat eigenlijk niet moeten doen, terwijl ik niks mis doe. Hè? Maar ik zie daar... Ja. Ik heb ook bijvoorbeeld dat ik de enige die geen hoofddoek draagt in een familie. Soms vragen ze daarnaar. Van, mijn oma heeft dat vorig weekend nog gevraagd. Van, denk je erover na? En dan kan ik eerlijk zeggen, nee, dat interesseert me niet. Maar toch heb je zoiets van... Oh, dat zou haar zo gelukkig maken om met die met in een hoofddoek te zien. Je voelt je niet schuldig, dat is een raar woord, hè, maar zo... Oh, dat je zo'n last bent, precies. Ja, het is tussen 2 uur. Wie wil ik vandaag zijn?
Welke taboes merk jij dat er nog aanwezig zijn in jouw eigen omgeving?
Alles wat met seks te maken heeft, gewoon. ja, drugs, alcohol. Het is gewoon alles dat slecht is, tussen haakjes. Voor hen. Dus dan praten we daar niet echt over. Ja, seks voor het huwelijk, gaan we zeggen. Dat is denk ik de grootste nachtmerrie van mijn mama. En wat ik ook... Ik kan ze niet zo blamen voor die zaken waar dat ik niet thuis bij voel. Het is gewoon omdat ze dat ook niet kennen. Maar ondanks het feit dat ik dan zo... Dat ik me anders voel thuis. Het is niet door mijn ouders, het is gewoon, ja... Ik bleef het een beetje op de gemeenschap en de cultuur.
Mai. Zij haar.
Ik ben Mai Pluimers, ik ben 17 jaar en ik woon in Mechelen. Ik ben geadopteerd uit China.
Op welke manier? Ben jij anders dan anderen?
Mijn afkomst. Ik kom uit China, dus ik heb spleetoren, zwart haar. Ik ben klein. Vroeger, toen ik kleiner was, vond ik dat wel moeilijk. Was ik vaak van, ik wil blond haar en ik wil gewoon een normaal mooi meisje zijn, zeg maar. Maar nu vind ik dat wel mooi dat ik spleetoren heb en dat ik toch wel anders ben. Ja, dan vind ik mezelf toch zo soms iets specialer of zo, dus... Nu vind ik dat wel oké.
Heb je dat leren omarmen door in de jaren misschien?
Ja, dat denk ik wel, door ouder te worden. Ja.
Voel je een verbondenheid met China?
Dat is moeilijk. Ik zou wel eerder nee zeggen eigenlijk, toch? Omdat ik daar gewoon echt niet ben in opgegroeid. En bij mijn rootsreis was het ook vaak dat mensen tegen mij Chinees begonnen te praten. Maar ik kan helemaal geen Chinees, dus dat was dan altijd van... No, no. Ja... Ja, ze gaan er toch altijd wel snel van uit dat je dan toch zo wel vandaar bent, omdat je daar dan op lijkt, ja. Ja, dat is toch zo niet mijn land of zo, toch? Of, ik weet niet, dat is raar om te zeggen. Ik denk dat ik eigenlijk wel vooral Belgische cultuur met mij meedraag. En ik denk dat dat ook wel eraan ligt dat ik maar op mijn 1 jaar ben geadopteerd. Dus ik was heel jong, dus ik heb ook niet heel veel van ja, China meegemaakt, zeg maar. Maar eigenlijk heb ik het daar niet zo heel lastig mee, omdat... Ik zie mij wel echt gewoon eigenlijk als het kind van mijn ouders nu. Dus ja, ik heb daar niet zoveel last van dat dat toch zo'n beetje anders is of zo.
Praat je daar veel met jouw vriendinnen over, over jouw adoptie?
Nee, eigenlijk totaal niet. Ik praat daar echt eigenlijk nooit over. Ik ben wel met een grote groep geadopteerd. En toen we onze rootsreis in 2017 hadden gedaan samen, en dan merkte ik ook wel dat dat voor andere mensen... moeilijker waren in adoptie, omdat ze in een moeilijkere thuissituatie zijn terechtgekomen waar ze eigenlijk niet heel gelukkig zijn, waardoor zij dan wel heel hard twijfels hadden en aan het denken waren over hun echte ouders en dat ze die echt wel wouden ontmoeten en zo. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik daar echt bij stil stond van wow, ik heb dat totaal niet dat ik mijn echte ouders wil zien en ik ben echt wel tevreden en zo.
Wil je ze nooit opzoeken in de toekomst?
Ik denk ook dat dat niet veel nut heeft, omdat ik ben gevonden op... ergens een rijstrook of zoiets. Dat was een uur van het weeshuis waar ik dan terecht ben gekomen. Dus er is zo'n kleine kans dat ik dat ook kan vinden terug. dat dat denk ik gewoon ook de moeite niet waard is om dat te proberen. Omdat ik denk dat dat misschien nog een te harde rollercoaster wordt. En als er dan niks uitkomt, dat dat een heel harde teleurstelling wordt. En dat wil ik niet meemaken. En ja, op dit moment, ik wil die mensen eigenlijk ook niet ontmoeten of zo. Het enige wat ik zou willen is dat ik ze bijvoorbeeld weet wie ze zijn en dat ik er informatie van krijg. En dat ik misschien wel zo kan... Ik wil vooral eigenlijk de reden weten waarom. En voor de rest wil ik die eigenlijk niet echt ontmoeten of iets. Ik zie dat echt niet als mijn ouders, dus...
Ja.
Nou, ik zelf denk dat dat ofwel komt door de eenkindspolitiek in China of doordat mijn ouders bijvoorbeeld echt arm waren en dat die niet voor mij konden zorgen als ze dachten dat dat dan de betere optie was. Dus uiteindelijk kwets mij dat niet zo hard. En ook omdat ik echt wel in een heel liefdevol gezin ben terechtgekomen. Misschien soms vroeger, toen ik kleiner was, had ik daar wel vaker een probleem mee, toch nog. Maar nu dat ik ouder ben, heb ik dat wel gewoon zo kunnen accepteren of zo, dat ik ben weggegeven. Ja, bijvoorbeeld, ik had gewoon zo, als ik ruzie had met mijn broer, zei hij zo van, ga terug naar je eigen land. En dan was ik wel zo van...
Nee, dat is oké. Okay.
Dan was ik gewoon zo van, dat dat wel zo pijnlijk is van, ja, dat is wel waar, allee... Ik kom van een ander land of zo. Allee, ja. Dat is heftig, want je praat elk nu veel over mijn adoptie. Dus soms kan dat toch zo wel heftig zijn als ik daarover praat.
Mm-hmm. Dat snap ik.
Ja.
Als je even wilt pauzeren, mag dat ook.
Ja. Even.
Vertel je dat ook meteen aan mensen dat je ontmoet voor de eerste keer van ik ben geadopteerd?
Niet als ik iemand voor het eerst ontmoet, maar ik vind dat wel altijd een rare gedachte dat bijvoorbeeld als ik iemand voor het eerst ontmoet, dat die eigenlijk waarschijnlijk denken dat ik gewoon Chinese ouders en zo heb en dat ik dat eigenlijk wel raar vind om dan zo te denken van eigenlijk is dat niet. Of als ik met mijn zus over straat loop, dat die waarschijnlijk denken dat wij vriendinnen zijn en geen zussen, dat wat eigenlijk heel raar is, zo van... Dat mensen daar dan over nadenken, omdat ik daar zo totaal niet bij stilsta. Ja.
Heb je zelf al eens racisme ervaren?
Ik zelf niet zo heel veel. Vaak wel als ik zo ergens fietste of wandelde, dat mensen zo ni hao of ching chang chong konden roepen of zo. Ik dacht wel altijd van, what the fuck, hoe zo kunnen mensen dat zo direct denken als die dat gewoon zo zien van, ik ga dat roepen. Als mensen dat riepen, dan deed ik vaak gewoon een fuck you vinger en liep ik gewoon verder of zo, ja.
Bert. Hij, hem, zijn.
Mijn naam is Bert. Ik kom van Mechelen, ik ben 22. En ik heb een lichte vorm van Asperger, dat vroeger veel harder was, maar door de opvoeding van mijn ouders is dat nu eigenlijk zo goed als verdwenen. Als echt kind had ik moeite in interacties met volwassenen, vooral was dat, maar met mijn eigen leeftijdsgenoten was dat dan... Als kind ben je speels, onnozel en dat paste perfect. Maar het was meer zo dan met de leerkrachten of zo, of met de volwassenen, dat ik dingen niet begreep, die andere mensen wel begrepen, enzovoort. Bijvoorbeeld mensen met Asperger, of ja, ook gewoon autisme eigenlijk, vatten dingen heel vaak letterlijk op. Dus bijvoorbeeld in het lager hadden we turnles. En de LO-leerkracht zei... Ga maar achter de kegels staan. De kegels. En er waren zo kegels uitgezet in een vormpje. Maar ik ging achter de hoop kegels staan die er nog was, die niet voor het spel bedoeld was. Maar omdat dat meerdere kegels waren. Mm-hmm. En dat is zo... Ja, dan is hij kei kwaad op mij geworden. Ik wist echt niet waarom die kwaad was. Want ik dacht, allee, ik sta toch achter de kegels. Zo'n dingen zijn dat dus, bijvoorbeeld. Voor het presenteren. Daar heb ik heel lang heel veel moeite mee gehad. Ik ging achter het bord staan of met mijn rug naar de klas toe of op mijn knieën. Of, er was eentje in het lager. En ik ging op mijn knieën zitten, maar wel nog naar de klas gericht, maar zodat iedereen de PowerPoint kon zien. Dat was mijn uitleg. Mm-hmm. Terwijl mensen voor mij dat gewoon gedaan hadden, ook gewoon dan naast de PowerPoint gingen staan. Maar ik deed het op die manier, omdat ik dat de meest logische manier vond. Maar dat is dan raar. natuurlijk. Dus dat is nog iets. Dan werd ik zo bekeken als, allee, doe gewoon een presentatie, wat doe jij? En dan heb ik dat ook geleerd. Mensen met autisme kunnen heel sterk reageren, kunnen vreemde dingen doen en dat wordt dan raar bekeken of uitgelachen. Dat gebeurt nog wel. Maar ik denk wel dat er al veel begrip voor is. Er wordt nu wel meer naar gekeken met respect tegenover vroeger. Ze worden niet meer aanschouwd als... hoe zeg je dat in het Nederlands? Retarded in het Engels. dus ça va.
In Vlaanderen leven ongeveer 42.000 mensen met een vorm van autisme. Bij één geboorte op 150 is er dus sprake van een vorm van autisme. En over het algemeen komt autisme vaker voor bij jongens dan bij meisjes. 3 op de 4 is mannelijk. Maar sommige onderzoekers vermoeden wel dat vrouwen makkelijker in staat zijn om hun autisme te camoufleren. Daardoor zou er minder gerapporteerd worden.
Welke stereotypes hangen er vandaag de dag nog in onze samenleving over mensen met autisme?
Dat alles zo perfect moet zijn voor een autist. Want dat is niet per se waar. Bijvoorbeeld, zeg maar een stom voorbeeld. Als je iets sorteert per kleur, dan is dat autistisch. Maar dat is niet. Oké, dat is ordelijk en ordelijk wordt beschouwd met, gerelateerd aan autisme. En sommigen hebben dat ook wel, maar daar zit veel variatie in. Allee, dat is niet per se waar. Ik heb dat nooit echt gehad. Ik ben altijd een slordige geweest vroeger. Maar ja, zoiets, dat wordt wel heel vaak gezegd, vind ik. Dat is dan weer dat stereotype van dat ordenen. Zo boeken ordenen of zo, dat doe ik altijd zo heel specifiek. Alles moet mooi recht of alles moet zo van groot naar klein of zoiets. Als dat tussen elkaar staat, dan vind ik dat niet. Ah, ik weet niet. Dat is niet... Ah, nee. Ik vind dat niet tof. Dat is zoiets, ja. Zo, onlangs was het ook het programma Taboe, hè, met Philip Geubels is dat. En dat was een aflevering met mensen met autisme. En ik herkende me echt wel in veel van die dingen.
Ja?
Ja, echt. Zo bijvoorbeeld in de zaal, zo heel luide geluiden. Mensen die echt zo hun handen op hun oren zetten. En ik had dat vroeger ook. Bijvoorbeeld op de fiets. En dan waren ze zo met een boor aan het werken aan de stoep of zo. En dan alle remmen toe en gewoon handen op mijn oren midden op de straat. Zo'n dingen, ja. Op dat moment begrijp ik dat niet. Want later is dat dan uitgelegd aan mij door mijn ouders. En dan begreep ik het wel. Het is gewoon door hun eigenlijk dat ik kan functioneren. Die hebben zo bijvoorbeeld om mijn emoties en intonatie aan te leren met zo toneelspelletjes en zo. Een beetje acteren deden ze dan om mijn dingen uit te leggen. Dat heeft echt wel gewerkt. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. Want als dat niet gebeurd was, als die mij bijvoorbeeld helemaal afgeschermd hadden, dan ja, dat niet goed gekomen. Dan was ik een heel ander persoon. Ook moeite dan om voor studies, voor een job te vinden. Dat is dan allemaal moeilijker, dus daar ben ik heel blij om.
Tur, die hen hun.
Ik ben Tur, ik ben 32, sociaal werker, modeontwerper, plantenliefhebber. Ik woon in Gent. En dat is het zo om mee te beginnen, denk ik. Ja.
Zijn er specifieke momenten waarop jij je al anders hebt gevoeld?
Laat ons beginnen bij mijn jeugd. Nee. Het niet hetero zijn, dat stuk. Het non-binaire zijn, dat stuk. Het stukje rond voornaamwoorden bijvoorbeeld. De laatste jaren is een groot doel in mijn leven in mijn eigen schoenen staan. Iets die niet zo simpel is, maar dat... Ja, een heel proces met ups en downs is. En ik voel ook meer en meer van, ik sta in mijn eigen schoenen, ik ben ik. Ik zeg niet dat het allemaal vlekkeloos loopt of zo, maar niet meer de energie moeten steken om dat stuk weg te steken, om dat te verbergen. Of het, je hebt ook gender expressie, wat je aandoet, wat je zin in hebt, wat je toont, wie dat je bent, via die manier of zo. Maar eigenlijk is het non-binair zijn onzichtbaar. Dus dat is al iets waar ik soms ook wel mee geconfronteerd word. Een beetje geeft mij soms ook wel een beetje een imposter syndroom. Omdat, ja, weet je, ik vind make-up soms heel tof. Maar om dat elke dag op mijn kop te smeren, ik heb er echt niet zoveel zin in. Hetzelfde met hakken, ik kan dat heel tof vinden, maar laat me dat niet langer dan een uur opstaan. Allee, vanaf dat ik voel van ik ben het hier aan het aandoen om toch maar te tonen wat voor een goede non-binair dat ik ben, dan denk ik van oei, maar dat is toch de reden niet om iets aan te doen. En dan doe ik het weer af en dan kies ik iets waarvan ik denk van dit wil ik vandaag aandoen of daar heb ik vandaag zin in of zo voel ik me vandaag. En dan probeer ik dat gewoon, ja, waarheidsgetrouw of trouw aan mezelf te zijn. Maar alleen al door mezelf te zijn, daag ik al heel veel mensen uit. Ja, ik zat deze week op sollicitatiegesprek en ik zei, ah ja, dus ik ben eigenlijk non-binair. Mijn voornaamwoorden zijn die en hun. En die mensen, hun mond viel open. En dan voelde ik, ah, oké, dus non-binair is misschien nog niet voor jullie. Het wil dit en dit en dit zeggen. Niet dat en dat. Ik weet niet of dat helemaal is binnengekomen, maar dat is wel heel vermoeiend, maar ook wel heel mooi. Ik denk dat het christendom daar heel veel mee te maken heeft. Allee, puur linkt dan aan het binair denken. Zij hebben dat in de wereld geholpen. Hè. Met Adam en Eva, dat was de enige die bestond. Ook heel het vrouwbeeld dan, dat Eva en de appel. De vrouw is minderwaardig of slecht, komt ook uit de rib van Adam. Dus ik denk dat de kerk heel veel heeft geïntroduceerd van taboes. Dingen die niet mogen, dingen die niet mogen besproken worden. Eigenlijk, ja, een taboe... zijn dan eigenlijk de dingen die heel dichtbij ontstaan, denk ik. Die zo dicht en zo intiem zijn, dat zijn dan misschien ook wel die dingen dat je niet altijd wilt delen met andere mensen. Ik heb heel veel last van angst, bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat ik denk van, af, wil ik dan nu introduceren in dit gesprek of zo? Want ik wil niet de angstige persoon zijn of zo. Na seksueel geweld, ik heb ook seksueel geweld meegemaakt, dan denk ik van, ja, wil ik dan nu introduceren in dit gesprek? Want ik wil niet het slachtoffer zijn of zo. Ik wil eigenlijk een kinderboekje maken. Ik ben er eigenlijk al aan het schrijven. De werktitel is Ik ben mij, maar dat gaat nog veranderen, denk ik. Wat dat we non-binaire personages introduceren, maar wat ik heel snel op het bod ben, is dat er eigenlijk heel weinig taal bestaat voor non-binaire mensen. Je hebt een man, je hebt een vrouw, maar je hebt niet een non-binair of zo. Allee, het is ook een koepelterm, dus dat is ook heel wat moeilijk. Dus ben ik eigenlijk op zoek naar 20 nieuwe woorden in 2022 en daarvoor heb ik het Groene Genderboekje in het leven geroepen. Allee, het komt van het Groene Boekje, dat kennen de meeste mensen wel. Woorden dat mensen naar op zoek zijn, non-binaire mensen, zijn eigenlijk voor relaties, mama, papa, broer, zus, neef, nicht, vriend, vriendin, meneer, mevrouw, juf, meester. Al die zaken bestaan er eigenlijk geen woorden voor. Allee, en daar wil ik zelf ook zo wat, ja, zelf in de literatuur duiken. Ik wil op zoek gaan naar oud-Nederlandse woorden die niet meer gebruikt worden ervoor. Voor een familieband, voor broer of zus, bestaat sibbe bijvoorbeeld ook in het Nederlands. Alleen het Engels is sibling. Maar sibbe bestaat ook in het Nederlands. Ik wil op zoek gaan naar nieuwe woorden uitvinden. En ik wil bestaande woorden wil ik een nieuwe betekenis aan toevoegen.
Heb jij tips of suggesties voor Tur? Dan kan je altijd terecht op het Instagram-account van het Groene Genderboekje. Dat simpelweg het Groene Genderboekje heet. Saebula.
Hij, hem, zijn.
Ik ben Saebula. Ik kom uit Afghanistan. Ik woon in Gent. En ik ben bijna 23 jaar. Ja, en ik ben geboren in Afghanistan. Tot de 14 jaar ik daar was. Maar daar is geen school. Ik wil niet studeren. En daar is echt moeilijk leven. Dan ik kom hier, eerste keer ik begin in school van hier. Ik heb 18 maanden hier gestudeerd. Maar het grote probleem is voor een vluchteling om moeilijk te huis vinden en werk vinden. Dat is echt moeilijk voor een vluchteling. 8 maanden zoeken voor huis. En niemand helpt me mee om te huis te vinden. En dan voor werk te zoeken. Echt moeilijk. Ik werk in de restaurant. Ik kan werken in de weekend. En dan dinsdag een keer naar de les gaan. En woensdag één dag ik ben vrij. En geen tijd om te met vrienden samen of voetbal spelen of cricket. Geen tijd voor. Ja.
Wat zijn zo de grootste verschillen tussen het leven in Afghanistan? Je hebt er tot je 14 jaar gewoond.
Ja.
En het leven hier? Was het heel, heel anders?
Ja, wel? Ja, dus echt anders. Ja, daar is echt moeilijk. Ik was vanaf 7 jaar, 8 jaar, ik begin daar werk. Daar is in Afghanistan mensen wil boerderij. 90% of 80% mensen boerderij. Ik werk altijd in boerderij. Bij mijn dorp was altijd oorlog. 20 jaar was daar, is oorlog bij mijn dorp. En daar was Frankrijkse soldaten was daar wonen, bij mijn dorp. En ik was 8 of 9 jaar. En die vliegtuig komen, die bommen wallen bij ons huis. Een huis kapot gemaakt. En dan wij verhuizen bij iemand anders. Wij wonen bij iemand anders huis. En geld. Niks. En dat was winter. En dan ik begin altijd te werken.
Mis je Afghanistan soms nog?
Ja. Altijd.
Altijd?
En mijn vrienden ook. Ja, mijn vrienden was daar, ja. Nieuws. Meeste mijn vrienden is dood. En die iedereen naar bij Taliban, ja, als je daar wonen, vanaf je 15, 16 jaar worden, je mag twee kiezen. Je mag of bij Taliban gaan of naar bij soldaat of bij politie gaan. Twee kiezen. En ik kwam vertrekken hier te komen. En mijn meeste vrienden, ik zie je foto in de Facebook. Ja, is dood. Dus samen met Taliban naar bij oorlog of fighting maken, is dood. Ja. Wanneer wij samen, twee personen, ja, mijn vriend, ik sta met welke mensen, maar die mensen weglopen altijd. Ja, wanneer was welke jongen voetbal spelen, in de pauze of zo, wanneer wij samen gaan, zeggen ja, wij samen spelen, iedereen weglopen. En ook bij de eetsalon, wanneer in de pauze, in de middagpauze wij eten, die niet zitten naast bij ons. Ik weet niet, die altijd bang. Die zien only haar is zwart. Die denken, ja, dit is een vluchteling of zo. Ja, die altijd bang, niet spreken. Ja. Ja. Ja, bij ons kantoor is niet zo. Als iemand komt bij ons langs, wij direct gaan om te spreken. Dat wie ben je, van waar komt je, ja. Wat is je probleem of zo. Ja, spreken of zo. 3, 4 jaar hier. Ik heb niemand komen mee om te spreken dat waar komt je en wat doe je hier. Of, ik wil heel graag met Belgische jongen, ja, zo vrienden om spreken over mijn land, om hoe kan komen hier of zo. Iedereen is bang. Ik weet niet, is racist of bang. Bijvoorbeeld, ja, in de laatste maand, 2 maanden vroeg, een grote probleem in Afghanistan. Jullie horen misschien in de radio. Taliban pak alles Afghanistan. Ik en mijn vriend wandelen in het centrum, in de stad Gent. Wij wandelen en naast bij ons, 2 mensen ook wandelen. Wanneer wij passeren, die 2 mensen zeggen, Taliban is hier. En mijn vriend keken bij mij, ja, zeg, kijk, die mensen is echt racist. Die only zie onze zwarte haar, Taliban. En die weten, ja, die is van Afghanistan, die zeggen, ja, Taliban is hier. Ja. Mijn droom, ik heel graag om met mensen spreken, elkaar weet het, ja, om praten, ja. Maar ik weet niet, andere mensen, waarom graag niet wil praten of zo. Ja. Ja, ik kan spreken Nederlands, maar niet zo goed. Maar ik kan niet schrijven of lezen. Kinderen om makkelijk te leren Nederlands, maar voor jongeren, 16 jaar, 17 jaar, is niet zo makkelijk. Het is echt moeilijk voor die jongeren. Niet studeren in Afghanistan en dan de eerste keer hier beginnen. Ja, om mijn Nederlands te beter worden en makkelijk te schreeuwen en lezen. Ja, dat is mijn droom. En ik heel graag om iets te schrijven, bijvoorbeeld boek of krant lezen. Ja, dat is mijn droom om laten. Ja.
Heb je na het luisteren van deze aflevering nood aan een gesprek? Dan kan je altijd terecht bij AWEL op het gratis nummer 102. Dit was aflevering 6 van Radio Jong, met dank aan alle moedige jongeren die plaats wilden nemen voor onze microfoon. Radio Jong is een productie van de gemeente Zottegem en Oosterzeelen, gerealiseerd door de Podcast Planet. Interviews, montage en concept door Max Lena van den Einde en Achille van Ingelgem.